We merken de laatste tijd natuurlijk dat veel mensen, en daar doen we geen waardeel over, maar dat je een Bijbel meenemen soms wel een dingetje kan zijn. Maar het is wel wijs om dat af en toe te doen. Daarom dat ik het uitprint, want dan kun je straks gaan wat langer door die tekst heen. Dan kun je gewoon af en toe een paar regels teruggaan van, hé, wat zei je nu? En hoe zit dat nu met in elkaar? Zijn er genoeg? Oké. Vorige week was het Pinksteren. En veel van ons waren in Biddinghuizen bij een conferentie. Anderen waren gewoon een weekendje weg. Sommigen een weekendje thuis. En een aantal mensen waren hier, waarbij er ook hele goede dingen met elkaar gedeeld zijn. En we leven in een maatschappij waarin de informatie met enorme snelheid op ons afkomt. En meningen van links tot rechts vrij uitgeuit mogen worden. Maar wat soms ook wel verwarring kan geven. En dan is het bijzonder dat wij bij elkaar mogen komen, ook zoals vandaag op zondagochtend. En ook over de persoon en het werk van de Heilige Geest is nogal wat verwarring. Een van de oprichters, zou je kunnen zeggen, van ons kerkverband, dat was de Amerikaan Simpson, A.B. Simpson, en dat was in het begin van de vorige eeuw, beklaagde hij zich er al over dat hij, en je moet je voorstellen, deze geloofsgemeenschap is ontstaan vanuit de Presbyteriaanse kerk, eigenlijk zou je kunnen zeggen de traditionele kerk in de Verenigde Staten, waar ze op den duur een stukje levensheiliging misten bij mensen. Dus mensen kwamen wel op zondag, maar het leek geen effect te hebben op hun dagelijks leven. En daar maakte Simpson zich zorgen over en hij wilde die kerk vernieuwen, zou je kunnen zeggen, van binnenuit. En heeft nooit ervoor gekozen om een nieuwe kerk te stichten. Maar uiteindelijk was er voor die vernieuwing was er geen ruimte en ontstond er als vanzelf een kerkverband wat zich richt op twee pijlers, zou je kunnen zeggen. Christus is natuurlijk centraal. Maar als je dan zou zeggen, wat is dan uniek aan Kama, waar we dan origineel bij horen? Dat is dan een enorme nadruk op missie, dus de zending van God in deze wereld. En persoonlijke levensheiliging. Dus niet alleen maar bijvoorbeeld je laten dopen en daarna dan kun je naar de hemel of zo. Nee, dan ook dat leven laten inrichten door God en steeds heiliger gaan leven door de kracht van de Heilige Geest. En dat was iets wat miste. Maar deze Simpson die beklaagde zich er ook al over dat in zijn tijd de ene groep gelovigen hem veel te radicaal vond. Veel te veel van de geest. En voor de Pinkstergemeente in die tijd was hij niet geestelijk genoeg, zou je kunnen zeggen. En hij probeerde niet een middenweg te bewandelen, maar een weg te bewandelen in balans. En dat herken ik. Want als je soms om je heen kijkt, dan lijkt het wel alsof wij in vergelijking met wat traditionelere kerken, het een beetje een losgeslagen boeltje hier is op zondagochtend. Het gaat wel allemaal wat minder gestructureerd. We kunnen eens wat vergeten. Oh ja, de collecte is voor die en dat doen we zo. En voor mensen die uit de Pinkstergemeente komen, kan het hier wel eens een beetje een dooie boel zijn. En het is niet zo dat de middenweg altijd de beste weg is, hoor. Dat wil ik helemaal niet zeggen. Maar het is wel waar we tussen balanceren, zou je kunnen zeggen. We zoeken onze weg daarin met elkaar. En daarom dat ik vandaag ook als, ik weet niet of het een preek is. Dan mag je me een afloop, nou ja, niet over bekritiseren, daar hou ik niet zo van. Nee, dat mag wel natuurlijk, maar misschien is het vandaag wel meer een Bijbelstudie. Ik heb ervoor gekozen om de Bijbel, om wat langere stukken van de Bijbel te laten spreken. En ik ga niet naar de juiste uitleg vandaag. Maar ik wil met jullie dat avontuur aangaan door die Bijbel open te doen en er doorheen te gaan. En ik wil de sfeer proeven wat erin zit. En dan zullen we onderweg zullen we echt wel dingen ontdekken. Maar dat betekent dat ik lang niet alles kan behandelen, want je kunt soms uit één vers zou je heel erg lang over kunnen doorpreken. We gaan heel veel lezen als je het papier kijkt wat je voor je hebt, want hij is dubbelzijdig geprint ook nog eens. We gaan er echt rustig doorheen. We willen die Bijbel laten spreken. Met een verlangend hart om daarin God te ontmoeten en iets te proeven. Wat apostel Paulus in dit geval, want die heeft deze stukken geschreven, bedoelt met deze teksten. Dus misschien meer een Bijbelstudie of een leerpreek dan een eentje die heel erg puntig is. Een paar weken geleden heb ik gesproken over de gaven van Gods geest. En toen heb ik een aantal gaven gewoon benoemd, zo'n lijstje afgegaan. En die komen voor de grote deel ook uit de teksten die wij vandaag met elkaar zullen lezen. En die gaven, dat zijn bijzondere bekwaamheden die we van God gekregen hebben op het moment dat je tot geloof komt. En volgende week zullen ook voor onze dopelingen ook bidden. En dan zien we dat mensen dan iets goed kunnen en waar zegen op rust en waar vrucht uit voortkomt. En die zijn tot opbouw van de gemeente, altijd tot opbouw van de lokale gemeente. En wij gaan met elkaar eens naar die teksten kijken die ik jullie heb uitgedeeld. En we beginnen in Romeinen 12. Als je meer wil weten van de Heilige Geest, dan weet je hoeveel discipelen van Jezus er waren. Hoeveel discipelen van Jezus waren er? 12. 12 discipelen van Jezus. Romeinen 12 en 1 Korinthe 12. Dan heb je bijna alles te pakken over de gaven van Gods Geest. Heel eenvoudig. Allebei hoofdstuk 12. Heeft Paulus niet zo bedoeld, want die schreef de hoofdstuknummers er nog niet boven. Hebben we later uitgevonden. Maar het past wel mooi bij elkaar. En we gaan hier doorheen. We lezen het en ik noem er een paar opmerkingen bij. Je kunt wat onderstrepen of aantekenen. En dan wil ik je vragen wat je hier ziet. En context is key, zeg ik dan altijd. En context betekent het grote verband waarin dit geschreven staat. Is altijd erg belangrijk. Het lezen van de Bijbel is de grootste, is de beste manier om God beter te leren kennen. Laat ik het zo zeggen. En dan niet maar één vers lezen of naar een goede Bijbelstudie luisteren of dat soort dingen. Maar het zelf lezen van de Bijbel in de grotere context van het verhaal. En de Romeinen, het boek Romeinen is niet zomaar een Bijbelboek dat Paulus heeft geschreven. Laat ik eens een Bijbelboek schrijven vandaag. Het is een brief. Een brief aan de kerk in Rome. Waar Paulus op dat moment nog helemaal niet geweest was. Hij zou daar nog komen, hij zou in deze gemeente zijn einde komen, zou je kunnen zeggen. Of vlak in de buurt. Dus hij kende deze mensen beperkt. Maar hij had wel van alles gehoord. Er werd in die tijd nog wel eens af en toe wat afgereisd. En zo kwamen de verhalen van de ene gemeente over de andere gemeente kwamen binnen. En in Rome spelen een aantal zaken. En een van de zaken is dat ze niet precies weten hoe het nu zit met de toekomst van het Joodse volk. En dat wordt de hoofdstukken hiervoor behandeld. In Romeinen 19 en 11. En Paulus wijst dan elke keer naar de eenheid. Want deze gemeente had moeite met een kerk te zijn, zou je kunnen zeggen, met verschillende culturen. Verschillende achtergronden. Een multiculturele kerk was het. En dat was lastig. Vooral voor de Joodse gelovigen. Want die hadden een heleboel ballast mee hoe je zou moeten geloven. En die vrijgevochten heidenen die erbij kwamen, daar hadden ze eigenlijk niet zoveel mee. En als het dan over de gaven van de geest gaat, wordt het nog wat spannender. En dan komen we in Romeinen 12 vers 1 aan. Broeders en zusters, schrijft Paulus. Met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is de ware eredienst voor u. Paulus beroept zich op Gods barmhartigheid. Je zou kunnen zeggen Gods goede hart, zijn genade. Hij zegt als God zo goed voor ons is, als dat dan zo is, als God barmhartig is, een oud Nederlands woord ondertussen al, als God zich over ons ontfermt, als dat zo is, dan vraag ik aan jullie om jezelf als een levend, een heilig en God welgevallig, tot eer van God, zou je kunnen zeggen, dat God er vrolijk van wordt, dat je leven een offer mag zijn in zijn dienst. Alleen hierover zou je al uren kunnen nadenken en preken. Want met welk hart komen wij bijvoorbeeld op zondag naar de dienst? Of op woensdag als je kring hebt naar de kring? Of naar een alfacursus als je op de alfacursus zit? Komen wij daar om iets te ontvangen? Of komen wij om ons leven als een offer te geven aan God? En samen, bijvoorbeeld zoals nu, deze tekst overwegen? Hoe zijn we in dit leven? Ik had net voor de dienst een gesprek nog even, gewoon even zo in de wandelgangen. En dat we ons af en toe verbazen erover dat je soms wel iets vraagt aan mensen. En je vraagt, hey, wil je hierop reageren? Misschien herken je dat wel als je een mailtje stuurt of zo. Of een appie of een snappie of al dat soort dingen meer. Maar snappie vraag je vaak niet zoveel reactie. Dan wil je vooral laten zien hoe leuk het is bij jou. En dat het ook snel vergeten wordt daarna. Dat niemand het meer kan terughalen natuurlijk. Maar bij een WhatsApp bericht kun je soms wel het idee hebben, kun je hier even op reageren? Nou reageer ik ook niet altijd even snel. Maar vaak wel van, ik moet er even over nadenken. Maar geef je ook wat terug? Ga je die relatie aan met de ander? En Paulus zegt, zet je leven als een heilig, God welgevallig offer in zijn dienst. Komen wij hier om de goede dienst te hebben? Even op de zondagsdienst geplakt dan. En als er dan iets niet goed is, daar vooral nog wat van te vinden. En dat mag hoor, begrijp me alsjeblieft niet verkeerd. Het gaat even om de grondhouding die eronder zou zitten. Of komen we echt om iets te brengen samen? En dat gaat verder, want het is niet alleen in de kerk natuurlijk. Het gaat om ons hele leven en daar gaat Paulus ook mee verder in vers 2. Je moet jezelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen. Wij moeten onszelf veranderen, zou je kunnen zeggen. En hoe dan? Door uw gezindheid te vernieuwen. Je karakter misschien wel. Om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. We worden opgeroepen om te leven in dienst van God en ons karakter te laten vormen door wie God zelf is. En hem ontmoeten we in de tekst. Hem ontmoeten we in de ontmoeting met elkaar. Hem ontmoeten we wanneer er vergeving is. Wanneer we van twee verschillende kanten bij elkaar komen en toch elkaar vasthouden. Wat er ook gebeurt. Onze gezindheid vernieuwen. En we hoeven onszelf niet aan te passen aan deze wereld. Want dat is het risico. Dat we wel christen worden aan de buitenkant misschien. Of aan de binnenkant, laat ik het zo zeggen, zeg ik het beter. Maar dat er aan de buitenkant toch dat laagje blijft zitten waarin die oude mens zo prominent aanwezig is. En ik denk dat dat de dood in de pot is voor veel kerken. Dat we christen zijn en ons onchristelijk gedragen. En dat herken je soms het sterkste wanneer mensen van mening verschillen. Wil je nog steeds je eigen gelijk halen? Of ben je bereid, ik vond het een mooie uitspraak van iemand, of ben je bereid de mening van de ander, die anders is dan jij, om die jou te laten zegenen? Dat is een spannende hoor, want we zitten vaak ook op onze grenzen natuurlijk. Weet je, wat mag wel, wat mag niet, omdat we hier een wetboek van maken. Het is het boek waar God zich wil laten kennen aan ons. En niet dat er al geen regels en geen afspraken zijn. Maar wel waar we in wijsheid altijd weer op zoek moeten. Nou, en zo schrijft Paulus deze tekst aan de kerk in Rome. Ontdek wat God van je wil. En nou duiken we even dieper op die tekst in. Op het vervolg. Want hoe moet je dan denken? En dan haalt Paulus niet alleen de beroep op Gods barmhartigheid aan, maar hij zegt ook met een beroep op de genade die mij geschonken is. Ik ben niet zo heel veel, zegt Paulus. Ik ben eigenlijk misschien wel de minste van alle apostelen, zegt hij op een ander punt. Maar ik heb genade ontvangen van God en met beroep daarop, omdat ik ook weet dat ik niet veel meer waard ben dan dit, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden. Ik hou hiervan. Maar verstandig over uzelf moet denken. Laten wij onszelf, en deze tekst mag je gewoon naar vandaag halen, niet hoger aanslaan dan we kunnen verantwoorden. Maar enige bescheidenheid past ons wel. Die zin die herken je misschien van de afgelopen maanden wel eens bij. Want we hebben soms zo de waarheid in pacht. En misschien wel over onszelf of over een ander. Maar we mogen verstandig over onszelf denken. Er is een groot verschil tussen kennis en wijsheid. En ik hoop en bid dat ik op den duur door het leven heen wat meer wijsheid mag ontvangen van God. Want ik ben soms in al mijn bedweterige kennis wel eens een dwaas geweest. En ik denk dat velen van ons dat zullen herkennen. Wij zaten op de Bijbelschool en kwamen thuis een weekendje bij mijn ouders. En dan kwamen zo'n beetje de meest geradicaliseerde terroristen thuis bijna, zo'n beetje overdreven. Maar omdat we de waarheid, we hadden weer wat nieuws geleerd uit de Bijbel. En dan moest alles anders. Niet heel erg wijs op 20-jarige leeftijd. Ik had natuurlijk wel gelijk, maar goed, dat is natuurlijk ook nog niet eens. Dat was nog het erge achteraf. We kunnen soms zo die Bijbel, weet je, dan lezen van, oh, zo zit het in elkaar. Het gaat ons een lampje op en dan gaan we de ander veranderen. Terwijl de wijsheid, jongens, laten we eerlijk zijn, op 20-jarige leeftijd, is soms aanwezig, maar in mijn geval was het nog helemaal niet aanwezig. Dus laten we eerlijk over onszelf denken, we weten gewoon niet alles. En dat is al heerlijk dat we die ontspanning mogen hebben. En ik weet ook niet alles. Ik weet alleen dat het een boek vol leven is, de Bijbel, en dat het tot me spreekt en dat het me raakt. Nou, denk dus verstandig over jezelf. En hoe doe je dat? Denk overeenkomstig het geloof. Dat is de rolmaat die God u heeft gegeven. De maatstaf, hè? De rolmaat, de duimstok. Denk overeenkomstig het geloof. En dan duikt Paulus in de eenheid en de verscheidenheid van de gemeente. Want als we dan moeten denken overeenkomstig het geloof, dan haalt Paulus dit aan. Hij zegt, zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we ieder apart elkaars lichaamsdelen. We zijn als geloofsgemeenschap, als kerk, één lichaam en zijn ieder apart elkaars lichaamsdelen. Met onze eigen waarheid en eigen wijsheid die we hebben. Het gaat niet eens alleen dus over bijvoorbeeld de gaven van de geest, maar ook gewoon wie we zijn. Onze karakters. Waar we mee bezig zijn. Waar we goed in zijn. Hoe we de Bijbel interpreteren. Dat vult elkaar allemaal aan. Want ook de woorden die ik bijvoorbeeld in een preek mag doorgeven, dat zijn ook, blijft ook een menselijke interpretatie. Ik bid dat Gods geest er doorheen werkt. Maar dan nog is dat ook weer een menselijke interpretatie, een falende interpretatie, laten we eerlijk zijn. Dat is het woord van God. Wat we naar deze tijd halen en proberen samen dat te ontdekken. En in het luisteren ga je ook in gesprek. En nu ben je ook in gesprek met wat ik zeg. En moet jij het weer interpreteren. En dan kom je straks samen thuis of je denkt erover na. Misschien heeft het ooit nog wel een beetje invloed op je leven, wat er vandaag gezegd wordt, of andere momenten. En op den duur ontstaat die vrucht van de geest. En blijk je samen een lichaam van Christus te zijn hier op deze plaats, waar we samenkomen. En dan gaat Paulus naar die gaven toe. Hij zegt, we hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profiteren, moet hij in overeenstemming met het geloof gebruiken. Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Dan gaan we naar het moeten. Wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling doen. Dus als je gift hebt geïnstalleerd, doe het zonder bijbedoeling. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig voor een ander is, moet daarin blijmoedig zijn. Nou, heel even dan een beetje technisch in deze tekst. Er wordt een aantal keer gezegd wie de gave heeft te profiteren, wie de gave heeft bijstand te verlenen. En dan staat er wie iets weggeeft. Dan zou je, als je een beetje scherp bent, kunnen zeggen, nou dan is dat weggeven dus geen gave. Nou, dat is dus onzin. Tenminste, dat is mijn interpretatie, laat ik eerlijk daarin zijn. Maar Paulus schrijft zo'n lijstje en dan kun je ervan uitgaan dat hij met alles ongeveer hetzelfde bedoelt. Het zijn bekwaamheden van God. Het zijn verlangens van God die in je zitten waar je goed in bent. En sommige mensen hebben de gave van geven. Ik heb thuis iemand zitten die heeft de gave van geven, soms tot groot verdriet van mezelf. Want de liefdestaal zit dan daarover, is dingen geven, cadeautjes geven. Het kan nooit genoeg zijn. Dan denk ik van, nou, ik vind dat wel heel veel. Ik ben blijven Hollander, maar het goed, het is een Belgische, dus wel geïmporteerd ondertussen. Dus, maar dat is dus, op die manier, je moet die tekst lezen in zijn verband. Context is key. En dan zie je hier, als je nog wat beter naar kijkt, zie je dat Paulus zegt, als je dan die gaven hebt, gebruik hem in de goede richting. Je zou kunnen zeggen, het is functie en richting. Stel dat je dat, he, ziet wie de gaven heeft over te profeteren. Nou, wat is dan profeteren? Profetie is dat je eigenlijk een stukje waarheid over iemand weet te zeggen. En vaak is dat een stukje correctie ook. Dus een profeet wordt niet altijd in zijn eigen stad geëerd, want dan kennen ze hem, ze weten, loopt altijd te zeuren. En dat hoort een beetje bij een profeet, zou je kunnen zeggen. Dit klopt niet, jongens, dit moet beter. En dan zegt Paulus niet van, als je een profeet bent, profeteer maar raak. Met andere woorden, laat de gaven van kritiek maar los in de gemeente of zo, of in je eigen gezin. Nee, zegt hij, gebruik deze gaven in overeenstemming. Hoe zegt hij dat dan goed? Ja, precies. Ja, ik zat weer in Korinthe, want ik heb het allemaal uitgeprint, ook net als jullie. Dus wie de gave heeft te profiteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. Met andere woorden, zo'n gave, daar heb jij, zou je kunnen zeggen, enigszins controle over. Als mens kun je zelf besluiten van, ik kan dit wel heel goed, maar ik moet hem in die richting gebruiken. En dan bouwt het de gemeente op. Dan is het in overeenstemming met het geloof. En dat is natuurlijk een containerbegrip, als Paulus zegt, het is in overeenstemming met het geloof. Het is een heel groot begrip. En dat zie je bij al die andere gaven. En op een gegeven moment dan lijkt het ook of hij het een beetje afraffelt. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. Maar wat je daar tegelijkertijd in kan zien, is dat ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is of zo. Als je iets goed kan, gebruik dat. Laat ik het zo zeggen. Als we iets goed kunnen, gebruik het. En ontdek manieren hoe je dat kan inzetten voor de opbouw van de gemeente, tot eer van God, voor Gods koninkrijk. En het hoeft niet allemaal hier, hè. Ik weet ook dat er mensen zijn met de gaven van barmhartigheid, zou je kunnen zeggen, van zorg en zo, die meedienen in het hospice hier in Naaldwijk. Dat is toch een mooie plek om te dienen. En dan dien je misschien niet in de gemeente. En dan kan ik misschien denken van, nou, weet je wat, ja, weet ik niet wat voor bediening die persoon heeft. En zo denk ik helemaal niet. Dan dien je namens de gemeente. Het is geen wij, zij, we horen allemaal bij elkaar. Dus als je hier dient, dien je de gemeente. Dien je namens de gemeente, dien je ergens bij het hospice of bij de voedselbank. Dan dien je ook namens de gemeente. En overal waar je komt, schijn je je lichtje. Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is. En mag het op deze manier gebruiken. Gebruik je gaven op een goede manier. Nou, wat proeven we hier nu? Wat proef je in deze tekst? Denk eens na voor jezelf. Paulus wil die gemeente die zo verschillend is, waar Jood en Griek naast elkaar leeft. En dat was een veel groter onderscheid dan tegenwoordig, hoor, tussen verschillende bevolkingsgroepen. Want dat zat diep in de religie, zat het erin dat er was maar één volk van God voor de Joodse mensen. En dat was het Joodse volk. En dan kwam in één keer die heidenen erbij. Dat was niet te combineren. En dan moeten ze samen de maaltijd vieren. Terwijl ze normaal niet eens bij elkaar in huis zouden komen en aan tafel gaan. Dus Paulus probeert een eenheid te smeden van deze groep mensen. En dat komt hij niet alleen in Rome tegen, maar ook een paar duizend kilometer verderop in Korinthe komt hij exact hetzelfde tegen in de kerk. Eigenlijk mag ik iets verraden. Dat is een geheimpje, weet eigenlijk niemand. Dat is niet waar, hoor. Als je goed de brief in het Nieuwe Testament leest, naar die kerken, is er overal gedoe. En dat gedoe, dat spitst zich ook nog het meest al toe op het verschil binnen de kerk tussen verschillende mensen. En ook nog eens over de plaats van het volk Israël. En dat maakt helemaal niet druk over de toekomst van het volk Israël, maar vooral hoe de Joden en Heidenen samen één kerk konden zijn. Moet je die bril eens voor de grap opzetten, niet voor de grap, moet je maar eens opzetten en op die manier die brieven lezen. Ziet keer op keer gedoe tussen bevolkingsgroepen in de kerk. Alleen wanneer dat bij ons in onze homogene gemeente zoals hier speelt, dat dan op die manier niet zo extreem. Lezen we daar vaak overheen en maken we hier allerlei bewijsteksten van voor onze 20e eeuwse problemen. Maar er zat echt een hele diepe verdeeldheid onder in die kerken. Vaak, niet overal, maar meestal wel. 1 Korinthe hoofdstuk 12. Zelfde onderwerp ongeveer. Maar een iets andere aanvliegroute, want deze kerk, daar was Gods geest uitbundig aan het werk. Kan dat verschillende kerken, verschillende manieren van Gods geest? Zeker. Dat kan, net hoe de mensen zijn. God die kijkt naar je karakter en hoe je in elkaar zit. Maar hier waren de mensen, zou je kunnen zeggen, vol van de geest. En dan vooral als het een beetje bijzonder was, extatisch. En dat is het probleem in Korinthe. En dan had men daar nog een ander probleem bij. Dat er ook nog een aantal verschillende sprekers af en toe in die kerk kwamen. En de een die was fan van broeder, zus of zo. En de ander was fan van die. En Paulus, dat was eigenlijk mijn oude zeurpiet als hij langs kwam. En dan zegt Paulus, gelukkig heb ik maar één ding besloten. En dat is alleen Jezus te brengen. En dat is 1 Korinthe 5. En dan schrijft hij de rest van de brief erachteraan. Dus hier was verdeeldheid. Niet alleen over de gaven van de geest. Maar ook wie de goede spreker was. Wie het goed kon uitleggen. Bij deze man ervaar ik veel meer van Gods geest als die aan het woord is. Zo ging dat. Ik ben van Apollos. Nou, ik vind Petrus wel een leuke kerel, want die heeft nog wat met vissen. En ik ben van Paulus. Nou, je herkent hem misschien wel. We hebben allemaal onze favoriete sprekers. Of misschien ook wel af en toe de spreker als hij komt, dan denk je, nou, misschien dat ik deze ochtend dan toch maar een keer uitslaap of zo. Die hebben we ook. En zoveel smaken, zoveel verschillende mensen. Maar ben je bereid je te laten zegenen door degene die je misschien af en toe tegenstaat? Nou, dat speelde in Korinthe. En Paulus die gaat dan ook naar die gaven van de geest wat verdeeldheid veroorzaakt. En onzekerheid bij mensen die dat niet zo ervaren. En dan komt hij op het volgende uit. Er zijn verschillende gaven, maar er is één geest. Er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer. Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweeg brengt. Dus er zijn allerlei manieren hoe je Gods geest kan ervaren. En dan wordt hier zelfs de drie-eenheid aangehaald, als je goed tussen de regels doorleest. Er is één geest, er is één Heer, er is één God. En Vader zou je dan automatisch achteraan zetten, dat staat hier dan niet letterlijk. Maar het is wel hoe Paulus dat bedoelt. Vader, Zoon en Heilige Geest. En met andere woorden, de het verschil binnen de Godheid, zoals je dat zou kunnen zien, tussen Vader, Zoon en Geest, toch één God, kopieert Paulus nu naar de gemeente toe. Hij zegt op dezelfde manier is in iedereen de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. Er is een verschil en er is eenheid, maar de Geest werkt tot opbouw van het lichaam van Christus, zou je kunnen zeggen, als je naar die Romeinen tekst kijkt van net. En dan komt er weer een voorbeeld. Aan de een wordt door de Geest het verkondigen van wijsheid geschonken. Aan de ander door diezelfde Geest het overdragen van kennis. De een ontvangt van de Geest een groot geloof, de andere gaven om te genezen. En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten. Om te profeteren. Om te onderscheiden wat wel en wat niet van de Geest afkomstig is. Om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis van is. Al deze gaven worden geschonken door één en dezelfde Geest. Die zijn iedereen afzonderlijk toebedeeld zoals hij wil. Nou, hier worden een aantal gaven van Gods Geest genoemd. Ook niet allemaal, het is gewoon weer een, zou je kunnen zeggen, een soort bloemlezing van verschillende mogelijkheden die er zijn. En Paulus haakt daarbij aan bij wat er leeft in Korinthe. En dan is een gave van de Geest het schenken van wijsheid, of het verkondigen van wijsheid. En de ander het overdragen van kennis. Iemand die wonderen kan verrichten. Er gebeurt iets wat bijzonder is. Om te profeteren. En om te onderscheiden wat wel of niet van Gods Geest afkomstig is. En ik denk dat deze twee in combinatie wel het allerleukste eigenlijk zijn. De een die zegt van nou, ik denk dat de Geest tegen mij zegt dat wij die kant op moeten gaan als gemeente. En dan degene die kan onderscheiden zegt nou, ik weet het nog zo zeker niet. Dat denk. En dan krijg je een gesprek. Zie hoe boeiend dat moet gaan in een overleg met elkaar. En vaak gebruiken die woorden helemaal niet. Tenminste, ik vind het juist niet risicovol. Ik denk dat er soms dan te veel gewicht op kan gelegd worden. Als je zegt, ja, ik denk dat God tegen mij zegt dat. Zou ik niet te snel zeggen. Maar als wij met elkaar in gesprek zijn, iets aan het ontdekken zijn, zoals vandaag, dan gebeurt datzelfde. Alleen ik leg dat machtsargument er niet bij. Ik denk dat het wijs is dat we als gemeente, en dan komt er een uitspraak. En is dat dan een gave van Gods Geest of is het een overweging? En de ander denkt, nou, ik weet niet of dat zo slim is. En zo herken ik eigenlijk in dit voorbeeld iets van onze raadsvergadering af en toe. Als wij met de raad zitten, ja, we zitten met iets, hoe gaan we dat doen? En de ene die denkt, nou, als we het zo doen, dan zijn we er makkelijk vanaf. Nou, aan de overkant van de tafel, weet ik niet. En in een hoekje zit iemand stil te zwijgen. En zei, en wat vind jij ervan? En dan in één keer dan lijkt het of God spreekt, weet je, zo. Dat is hoe het mag gaan. En dat zijn gaven van Gods Geest. Daar werkt hij doorheen. En die kunnen op die manier, bouwt dat de gemeente. Maar al die gaven, dus als je denkt, ik zou graag profeet willen zijn. Of zo. Of ik zou graag predikant willen zijn. Of ik zou graag in tongen willen kunnen bidden. Dat is bidden, ik heb wel uitgelegd, maar dat is ook een van de gaven waar veel aandacht voor is. Dat is bidden in een taal die je niet begrijpt. En als je dat hoort, denk je, dat wordt daar een beetje bijzonder gebabbeld. Er zijn ook mensen die kunnen dat dan weer verstaan en uitleggen. Kom je betrekkelijk weinig tegen die gaven. En die andere blijkt je heel veel tegen te komen. Er zijn allerlei meningen over. Er zijn binnen de baptistengemeente mensen zeggen, die gaven van Gods Geest zijn allemaal opgehouden te bestaan toen de apostelen zijn overleden. Nou, dat geloof ik niet. Want dan had Paulus ook niet naar de kerk in Korinthe hoeven te schrijven. Daar woonde geen enkel apostel. Die kwamen wel eens langs. Dus het wordt gewoon, de Bijbel doet heel normaal over die gaven. Maar aan de andere kant kan het soms ook lijken, als je iets niet hebt, dat je dan geen goed christen bent. En dan zegt Paulus, nee. Al die gaven worden geschonken door één en dezelfde Geest. Die zijn iedereen afzonderlijk toebedeeld zoals hij wil. Hij. Dus als jij een bepaalde gave niet hebt, is dat niet erg. Want dan ben je niet zo gemaakt door God. Geniet van wat je wel kan. En voel je niet minder waardig. Want dat is het risico eraan. Dat je denkt, van, oh, maar dat kan ik niet. Dat zou ik zo graag willen. En je mag erom bidden hoor. Dat is geen enkel probleem. Maar God bepaalt of hij het aan je geeft. En dat is niet zo van, ik geef hem een gift, heb je wat meer geld. Dan krijg je misschien die gave wel of zo. Of als u dat doet, dan zal ik. Altijd link om God natuurlijk beloftes te doen. Zo werkt het niet. Dus we zijn zo verschillend. Ook gewoon als we lichamelijk geboren worden. En als we geestelijk herboren worden, zijn we allemaal net zo verschillend. En we vullen elkaar aan. We vullen elkaar aan. Gods Geest geeft dat. Nou, er komt een heel stuk over de eenheid van het lichaam die uit vele delen bestaat. Ik lees het gewoon toch even door, voor het gevoel. Dus proef wat eronder zit. Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat. Ondanks die veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. We zijn alle gedoopt in één geest en daardoor één lichaam geworden. We zijn alle van één geest doordrenkt, of we nu Joden of Grieken zijn, of slaven of vrije mensen zijn. Hier proef je dat onderscheid weer, hè? En hij haakt ook aan bij het één geest, dat speelde in Korinthe gewoon. Immers een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit velen. Als de voet zou zeggen, ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam, hoort die voet er dan echt niet bij? En als het oor zou zeggen, ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam, hoort het dan er dan werkelijk niet bij? Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan kunnen horen? Als het hele lichaam oren zou zijn, waarmee zou het dan kunnen ruiken? En God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen een eigen plaats gegeven. En dan denk ik bij mezelf, maar goed dat mijn handen bovenaan zitten niet op de grond. In mijn eigen geval. Maar zo ook in de kerk. God heeft alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals Hij dat wilde. God heeft ons gemaakt. En ik kan mezelf niet anders bedenken. Ik kan niet bedenken, nou vandaag doe ik mijn hand maar eens onderaan, een dag. Of mijn hoofd tussen mijn benen of zoiets geks, weet je? Niet handig. Wij zijn gemaakt zoals God ons heeft gemaakt. Het is ook een goed ontwerp, want je ziet het over de hele wereld voorkomen, zelfs bij de dieren. Hoe we bijzonder in elkaar zitten, lijkt veel op elkaar. Blijkbaar never change a winning team of een winning design, zou je kunnen zeggen. Zo heeft God alle lichaamsdelen een eigen plaats gegeven, zoals Hij dat wilde. En als ze met elkaar slechts één lichaamsdeel zouden vormen, zou het dan een lichaam zijn. Het is juist zo dat er een groot aantal delen is en dat die met elkaar één lichaam vormen. Ja, Paulus, je houdt niet op met schrijven, jongens. Het oog kan niet tegen de hand zeggen, ik heb jou niet nodig. En het hoofd kan het evenmin tegen de voet zeggen. Integendeel, juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken, zijn het meest noodzakelijk. Nou komt er een beetje een bijzonder stukje. De delen van ons lichaam waarvoor we ons schamen en die we liever bedekken, behandelen we zorgvuldiger en met meer respect. En aan welke delen denken we dan? Daar denken we dan maar aan. Die behandelen we met meer respect dan waarvoor we ons niet schamen. En die hebben dat niet nodig. God heeft ons lichaam zo samengesteld dat de delen die het nodig hebben ook zorgvuldiger behandeld worden. Zodat het lichaam niet zijn samenhang verliest. Maar alle delen elkaar met dezelfde zorg omringen. Wanneer één lichaamsdeel pijn leidt, leiden alle anderen mee. Nou, dat herken ik, want als mijn kiezen pijn lijden, en vooral bij de tandarts, dan leidt de rest van mijn lichaam extreem mee. Dat is echt rampzalig. Maar wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle anderen in die vreugde. Als je bij de kapper ligt en je haren worden gewassen. Dat is eigenlijk voor mij net zo erg als ik bij de tandarts ben trouwens, moet ik eerlijk zeggen. Daarom ga ik ook zo min mogelijk. Maar goed, als je dat dan lekker vindt, je gaat naar een schoonheidsspecialist. Laat je voeten doen, heerlijk. En de rest van het lichaam geniet daarvan mee. Dat is trouwens iets anders waar de rest van het lichaam ook mee geniet. Maar dat is ook niet geschikt voor de zondagochtend. Maar goed, u bent het lichaam van Christus. En ieder van u maakt daar deel van uit. Allemaal. En dan moet je even weer terug naar de tekst nu. We zijn allemaal het lichaam van Christus. Allemaal. Niemand uitgezonderd. Daarom dat die tekst zo goed is om in te duiken. Ieder van u maakt daar deel van uit. En wat betekent dat in de praktijk? Nou, zegt Paulus in vers 28, God heeft in de gemeente aan allerlei mensen een plaats gegeven. Ze hebben ze niet zelf genomen, nee, hij geeft hem. Ten eerste aan apostelen, ten tweede aan profeten, ten derde aan leraren. Dan is er het vermogen om wonderen te verrichten, de gave om te genezen, het vermogen om bijstand te verlenen, dienen is dat, leiding te geven of in klanktaal te spreken. Dan komt de retorische vragensectie erachteraan. Is iedereen soms een apostel? Hoef je geen antwoord op te geven. Of een profeet? Is iedereen een leraar? Kan iedereen wonderen verrichten? Of iedereen genezen? Kan iedereen in klanktaal spreken? En kan iedereen die uitleggen? Geen antwoord. Niet nodig. Maar we weten het eigenlijk wel. En dan komt het mooiste zinnetje uit het hele hoofdstuk. Richt u op de hoogste gaven. Maar ik wijs u een weg die nog voortreffelijker is. En dan komt hoofdstuk 13, het hoofdstuk over de liefde. Waar hij zegt, al kon ik alles wat God me gegeven had, ik had de liefde niet, ik was helemaal niks. Paulus haakt aan bij de situatie in deze kerk in Korinthe. Waar vooral bovennatuurlijke geestesuitingen nogal een dingetje waren. En wat onzekerheid zorgde voor mensen die ze niet hadden. En dan zegt hij, God geeft aan iedereen op zijn manier zoals hij het wil. Maar uiteindelijk is er iets wat belangrijker is. En dat is liefde. Goed, dat was 1 Korinthe 12. Dus als je het hoofdstuk over de liefde leest, dat hoofdstuk 13, en die lezen wel eens bij een trouwerij of dat soort dingen, moet je eigenlijk hoofdstuk 12 voorlezen. En ervan uitgaan dat er gedoe is. En dan hoofdstuk 13 lezen. En dan gaat het leven. Want het eigen gelijk, jongens, en ik maak ook fouten als ik denk ik heb gelijk, weet je. Dan ga ik soms ook te scherp erin of zo. En dan moet ik daar afloop ook terugkomen. Maar als we allemaal gelijk hebben, en we gaan ons gelijk cashen, incasseren, we gaan ons punt maken en het opeisen, dan ontbreekt de liefde. Ik zal een voorbeeld geven uit mijn eigen ervaring. Ik mag in het landelijk kerkbestuur zitten. Nou, dat stelt niet zo heel veel voor. Dan ben je gewoon een slaaf van de landelijke kerk. En wij zijn met elkaar aan het praten als ABC-gemeente. Iets van 60 gemeenten in Nederland. Met de Unie van Baptistengemeenten. Ook iets van net zoveel gemeenten. Om over samen gaan. En ik ben, zoals jullie me ondertussen al kennen, ik ben meer een generalist, weet je. Grote dromen, goede ideeën, vertrouwen in elkaar. Kan mij het schelen, we nemen het risico, we gaan ervoor. Dat is ongeveer mijn insteek. Nou hebben wij ook wel eens, iemand zit op de vergadering, ik sprak hem laatst, die is jurist. En hij zegt, sommige mensen noemen mij ook wel zurist. Het is een broeder in de Heer. Was jij erbij, Gerrit, in die vergadering? Okay, ja, nou ja, goed. Toen mocht ik dus iets gaan verkopen, zo gezegd. Ik verkoop hier het evangelie. Maar daar verkocht ik toen, die avond, verkocht ik het samengaan van deze twee kerkgenootschappen. En nee, ik verkocht nog wat anders, maar dat maakt niet uit. Het gaat niet om de inhoud, het gaat om... Dus ik sta daar vol ontspanning, in jasje aan. Nee, ik denk dat ik zelfs mijn pak had aangetrokken. Ik denk, nou gaan we ervoor deze avond. Dus ik leg uit dat eenheid altijd beter is dan verdeeldheid. En onze jurist uit de achtergrond, die riep op een gegeven moment van, dat is onzin. Nou, ik weet niet of je zoiets wel eens hebt meegemaakt in een gemeentevergadering. Echt, de sfeer zakte van, in mijn gevoel, een heerlijke 25 graden boven nul. Genieten van mijn broers, eigenlijk, het zijn vooral weer mannenbroeders, maar goed, broers en zussen daar. En in één keer komt de juriste doorheen en die sloopt gewoon de eenheid, zou je kunnen zeggen. Zo ervaar ik het. Terwijl hij waarschijnlijk de gave van profetie heeft, alleen nog iets aan de richting daarvan moet doen. Zo werkt het gewoon. En ik heb daar nu weer een mening over, dat is ook niet heel slim, maar... Je ziet dat de liefde ontbreekt op zo'n moment. En waardoor komt dat? Omdat er wantrouwen is. Want er is eigenlijk een gedachte, wat is dat bestuur aan het bekokstoven met elkaar? Dat zit er ten diepste onder. Er is wantrouwen. En hoe kun je op wantrouwen ooit een gezin bouwen? Stel dat er in je gezin, gewoon thuis in je gezin, wantrouwen is. Continu wantrouwen. En dat je alles tot in de puntjes in drievoud moet aftikken met elkaar. Daar word je niet vrolijk van. Het is 6:01. Hoe laat zouden we niet eten? Je bent een minuut te laat. En had je niet eerder kunnen aanvragen of spinazie deze dag wel goed is? Want dat is toch echt wel een groente die we in dit tijd van het jaar niet eten. Weet je, gekkigheid. Nou, dat is 1 Korinthe 12. En dan mag de liefde erin zitten. Dat je van vertrouwen uitgaat. En dan gaan we misschien een keer tegen de muur, dan vallen we en dan staan we opnieuw op. En zo zit het in de geloofsgemeenschap ook. En ik zit dus met onze jurist, probeer ik tijdens dat soort vergadering, ga ik aan tafel zitten, ga ik met hem eten samen. En dan is hij heel amicaal, totdat hij op een of andere manier weer in die zaal komt, en dan vaart die gave van de geest weer in hem blijkbaar of zo. Tenminste, het gaat om liefde. Ik hoop dat we dat ook hier in de gemeente ervaren. En waarbij je het echt niet altijd eens hoeft te zijn met elkaar, maar dat je elkaar daarin laat zegenen. En dat is waar Paulus in de brief aan de Efeziërs ook op ingaat. We gaan naar Efeziërs hoofdstuk 4. En de Efezebrief, dat is ook af en toe, het lijkt het wel of het een soort verhandeling is over hoe je een goede gemeente kan zijn. Maar ook daar zat hetzelfde, er zat ook verdeeldheid in de gemeente af en toe over. Ook weer vooral rondom de verschillende man, vrouw, slaaf, vrij, Jood, Griek. De standaard scheiders in de samenleving van de eerste eeuw na Christus. Je etniciteit was belangrijk, uit welk volk kwam je? Je gender was belangrijk. om even een woord aan te halen wat helemaal hip is tegenwoordig. Dus of je een mannetje of vrouwtje was. Mannetjes hadden voor het zeggen, vrouwen moesten gewoon luisteren thuis. Dan ben ik geneigd weer een foute uitspraak te doen, dat doen we niet. En je was of slaaf of vrij. Er waren steden waar ongeveer een derde van de bevolking slaaf was. En dat komt samen in die kerk, krijgt daar de boodschap van eenheid, ergo chaos. Want alles wat de samenleving ordende in die tijd, mannetje, vrouw, jood, Griek, slaaf, vrij, wat overduidelijk was hoe het geordend was, viel uit elkaar. En niet voor niets, dus dat je gedoe krijgt in die kerk, want die mensen hadden geen idee. Hoe moeten we nu samenleven? Nou, dat wordt in de Efezebrief en de Korinthebrief, daar ook hetzelfde, probeert Paulus dat op te lossen. Door die eenheid, verscheidenheid bij elkaar te houden. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de geest u geeft. Eén lichaam en één geest. Zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen die boven allen, door allen en in allen is. En als je goed weer tussen de regels doorleest, dan horen we hier weer de drie eenheid van God doorheen strijden. Komen. Ontdek je hem? Geest, Heer, God. Eén geest, één lichaam. Eén hoop op grond van je roeping. Eén Heer, één geloof, één doop, één God en Vader. Die boven alles, door alle en in alles is. Zij zegt, al die verschillen die ons zo kenmerken. Wat ons vakje ook is in de samenleving. Hier, als kerk, als Efeziërs. Als Efezische kerk zijn wij één door onze Heer en God. Die ook verschillend is en tegelijkertijd één is. En deze God, die is het die apostelen heeft aangesteld. En profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren. Om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. En het mooie is dat Paulus, dit noemen we ook wel eens de vijfvoudige bediening. Hij noemt een aantal bedieningen die je als kerk hoort te hebben. De apostolische bediening, de profetische bediening, de evangelieverkondiging, de herdersbediening en de lerarenbediening. En vaak maken we daarvan in de kerk hebben we eigenlijk alleen nog de herders en de leraren. En de herder moet dan vooral heel lief zijn en aardig hummen en in het gesprek vriendelijk zijn. Maar een herder was eigenlijk een keiharde man in die tijd. Maar de herder en de leraar, daar wordt het vaak, hè, ben je pastoraal, dat is dan de herder, of geef je les, ben je de preker. Maar het is veel meer dan dat. Het is een veel bredere bediening. Maar die bediening is er niet tot meerdere eer en glorie van de herder, de leraar, de profeet, of de evangelieverkondiger of de apostel. Die is er namelijk om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. En wij zijn de heiligen allemaal. En zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd. Totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen. De eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. Dat Jezus in en door ons en onder ons leeft en aanwezig is. Dat is het doel van de gemeenschap. Van hem. En als we zover zijn, zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien wil je wat er het nieuwste hype is, wat er weer interessant is. Met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn, wanneer ze anderen listig en doortrapt, Paulus is ook scherp af en toe natuurlijk, op een dwaalspoor willen brengen. Dan zullen we door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, weer die balans, samen, niet jij alleen, niet ik alleen, maar samen volledig toegroeien naar hem die het hoofd is, Christus en Christus alleen. Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang. Dat is mooi, hè, geschreven. Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang. En wordt het tegelijkertijd ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden, alle lichaamsdelen. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam. Dat zo zichzelf opbouwt weer door de liefde. Lieve mensen, wat een tekst. En wat een lange preek wordt dat dan. Maar wat proef je hierin? Als Paulus zo schrijft. En we hebben zoveel gelezen. Dan zie je al die verschillen. En ergens op zoek naar die eenheid in de liefde. En dat is wat wij samen als kerk en als kerken in Nederland moeten ontdekken. Wat betekent het om het geloof uit te leven? En dan is er zoveel meer wat ons samenbindt dan wat ons scheidt. En ik weet ook niet wat het is waarom wij bij elkaar zijn. Maar ik weet wel wie het is waarom wij bij elkaar zijn. En dat is namelijk Christus. Hij brengt ons samen. En hij maakt ons tot een eenheid. En ik wil je uitdagen om deze tekst om die mee naar huis te nemen. En het van de week gewoon een paar keer te lezen. En niet om daaruit te puzzelen hoe alles precies in elkaar zit. Maar om dat karakter van Christus te proeven in het woord van God. En dan mag je wat mij betreft alle idiote voorbeelden van mij vergeten. Maar laat het woord staan. En leef dat uit met elkaar. Een paar puntjes ter afronding. Hoe zit het nu met die bovennatuurlijke gaven? Tongentaal, profetie, genezing, wonderen, dat soort dingen. Hoe zit het daarmee? Want daar zien we zo weinig van in de kerk. Punt 1 zit daar een bepaald beeld van de kerk bij, namelijk dat is deze dienst. En de kerk is een geloofsgemeenschap. En wij komen samen in deze dienst, maar ook op andere momenten. En dan kunnen de gaven van God gebruikt worden, allemaal. Ook wijsheid, ook profetie, ook dienen, koffie zetten. Zorg voor een lekker koekje, die neem ik trouwens nooit als je me een beetje beter kent. Al die dingen vullen elkaar aan. En daar is ook ruimte voor het bidden om genezing bijvoorbeeld. De Bijbel doet daar volstrekt normaal over. Ziet het niet als iets super bijzonders. Ziet het gewoon als een gegeven. Als een geloofservaring. En vooral voor intern gebruik. Zou je kunnen zeggen. Profetie is een terechtwijzing. Vaak. En die moeten we met wijsheid gebruiken. En we hebben daar controle over. Genezing. De gave van genezing is gewoon een gebed over een zieke uitspreken. En soms geneest iemand een andere keer niet. En op de duur kun je erachter komen dat als die persoon bidt, gebeurt dat genezen vaker. Dat is dan gewoon ervaring. Is het dan de gave van genezing? Ja, misschien wel. We moeten vooral die persoon dat laten doen. Maar een ander die de gave van gebed heeft, die merkt gewoon als ik bid, dan gebeurt er wat. Dan moet je vooral veel bidden. Dan moet je er tijd in investeren. Moet je het uitbouwen. Creatieve manieren zoeken hoe je anders kunt bidden. En vooral ons ondersteunen als we naar een gebedsavond gaan of de nacht van gebed hebben. Kom daar dan. En tongentaal, dat is toch wel een dingetje. Dat is een soort bewijsgave soms van, zie je vaak in Pinksterachtige gemeente. Een bewijsgave dat je dan een christen bent. En als je dat dan niet hebt, voel je jezelf minder waardig. Nou, dat is heel verdrietig. Maar dat kun je niet anders leren dan gewoon een keer te beginnen. Dus dan begin je maar gewoon te praten in woorden die je niet snapt. En misschien, als je het hebt, dan zul je merken dat het vanzelf verder gaat. En als je het niet hebt, no problem. Maar hang daar niet te veel aan op, alsjeblieft. Want daar is Paulus heel eerlijk over. Hij zegt, ik spreek liever een paar woorden met mijn verstand dan 1000 in tongen. Dus het is ook heel reëel. En blijf met beide voetjes op de grond staan. Vraag om een gave, mag, bid erom. Mag ik lang voor bidden. Maar als je hem dan hebt, gebruik hem alsjeblieft tot opbouw van de gemeente. Niet tot afbraak van de gemeente. Niet van, kijk eens wat ik heb en hoe goed ik erin ben. Dan ben je gericht op jezelf. Maar op de hele geloofsgemeenschap. En blijf in balans. Dus ben je ziek? Alsjeblieft, bid om genezing. Vraag anderen erbij. Maar ga ook naar de dokter. God heeft ons mensen geschapen met een gezond verstand. En een mogelijkheid om een beetje te doorgronden hoe de wereld en de mensheid in elkaar zit. En doktoren doen ongeveer hetzelfde werk. En kunnen dat gebruiken. Wil je een Bijbels voorbeeld? Nou, heel eenvoudig. Paulus schrijft aan Timotheus op den duur. Timotheus, doe af en toe wat wijn door het water wat je drinkt. Dat is goed voor je maag. Want je hebt af en toe last van je buik. Nou, als Paulus nou echt een superchristen was, had hij gezegd, Timotheus, jongen. Ga bidden. En God zal je genezen. Of ga naar Apollos. Die kan bidden, die heeft de gave van genezing. Bid voor je maag. Dat doet hij niet. Paulus staat met beide voetjes op de grond. Hij weet dat de gave van genezing is. Hij weet dat Timotheus waarschijnlijk al lang erom gebeden heeft. Hij zegt, Timotheus, neem af en toe een glas wijn. Is goed voor je. Goed voor je maag. En hij doet het zelfs bij zichzelf. Hij zegt, ik heb vele malen gebeden dat een doorn uit mijn vlees wordt weggenomen. En God zegt tegen mij, mijn genade is je genoeg. Nou kan het ook een verslaving geweest zijn. We weten niet precies wat het is hoor. Of een verkeerde gedachte in zijn hoofd. We hebben allemaal wel van die verknipte gedachten die af en toe omhoog komen. Waarvan je denkt, oh Heer, alsjeblieft neem het weg. Maar ook iets anders. Hij schrijft op een bepaald moment ook, in de tweede Timotheusbrief. Hij zegt, kom snel naar me toe voor de winter. En neem een jas mee. En tussen de regels doorlees je, want ik heb het koud. Dat staat er niet hoor. Dat lees ik ertussen. Dus dat kan ook verkeerd zijn. Maar neem een jas mee. Als Paulus echt een gelovige was, zegt hij, Heer, hou me warm vannacht. Ik heb geen jas nodig. Nee. Hij houdt zijn verstand erbij. En dat is de balans, lieve mensen. Soms lijkt het wel. Kijk, ik bereid mijn preken redelijk voor. Weet je zo? Dat is op mijn manier. Zo bereid ik hem voor. En soms lijkt het heel geestig. Dan komt iemand op het podium en zegt: ja. We hadden het de laatste keer over met iemand. Moest vandaag preken. Maar ik heb mijn aantekeningen aan de kant gegooid, want vandaag spreekt de geest. Dat klinkt heel leuk. Als vooral als het dan nog goed is na afloop ook. Maar het is manipulatie. Het lijkt of de geest alleen werkt in chaos. Dat is niet waar. Gods geest is een geest van orde. Hij werkt ook in de chaos om daar dan orde te creëren. Zo is de aarde ooit gemaakt. Gods geest zweeft over de water. Tohu wavohu. De aarde was woest en ledig. En toen creëerde God orde door zijn geest. En dat betekent dat ik me goed voorbereid. En ik heb nu van alles anders gezegd dan wat ik had willen zeggen. En zo werkt Gods geest. Door en de voorbereiding en de uitvoering heen. Even in mijn geval als voorbeeld. Dus blijf in balans. Vorm een eenheid. En laat ons uitstrekken naar de hoogste gaven. En als we dat dan gedaan hebben, een beetje liefde erbij. Een beetje veel. Want wij komen elkaar later allemaal weer tegen. En dan hoop ik dat het een blik van blijdschap mag zijn. Jij ook hier. Wat een feest. Zoals mijn grootvader zei toen mijn broertje zich liet dopen. En hij was christelijk gereformeerd. Dus je weet wat hij dan over de volwassen doop dacht. Hij zei: jongen, dan zien we elkaar later weer. En dat is liefde. Amen. Iets te lang vandaag, maar goed.